Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin Voga dominee van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Hebreeën 8. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten volgende week, DV 26 augustus. 'S Morgens om 9:30 dominee van Zetten en 's avonds om 6:30 dominee van de Wind. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de vakantie Bijbelweek. De tweede voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. En u en jij wordt herinnerd aan de zendingsbussen met de uitgang van de kerk. Voorzang vanavond is Psalm 100 vers 3. Ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, vanavond ga ik iets moeilijks uitleggen. En het helpt om een voorbeeld te geven, eigenlijk is het bedoeld als een grapje, dat voorbeeld. Nou hou ik niet zo van grapjes in de kerk, want we zijn voor hele belangrijke dingen hier, maar vanavond helpt het om de preek te begrijpen. Er waren twee mannen, en die twee mannen waren heel hard aan het werk. Ze waren een sleuf aan het graven. De ene man, die maakte een sleuf. En de andere man die erachter stond, die gooide die sleuf weer dicht. En iemand zag dat en die vroeg, wat zijn jullie nou aan het doen? De een die maakt een hele lange sleuf en de ander doet hem weer dicht. Dat doe je toch voor niks? En toen zei die man, een van die mannen, ja, eerst werkten we met z'n drieën. Toen was er ook nog iemand bij die legde er een kabel in. Maar onze baas heeft die man ontslagen en nu doen wij het werk met z'n tweeën. En je snapt het, hè? Dat is natuurlijk heel gek. Eerst deden ze heel goed en belangrijk werk. Maar nu niet meer. Nu is het niet meer nodig wat ze doen. Het is zinloos. Het helpt helemaal niets. Ze doen hetzelfde wat ze eerst deden. Maar nu helpt het niet meer. Nou, dat moet je eens in gedachten houden als we straks naar de preek gaan luisteren. En het gaat vanavond over offers. Wat wil de Heere God eigenlijk voor offers? Je kent de offers wel, hè? Vroeger uit de Bijbel. Zou de Heere God dat nog steeds willen? Dat we dieren gaan offeren? Nou, wat God voor een offer wilde, gaan we samen zingen. Uit Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat is het offer waar het om gaat. Dat we de Heere eerlijk onze zonden vertellen en dat Hij ons hart krijgt. Psalm 51, vers 9. We gaan samen ons geloof belijden en ons amen op het belijden van ons geloof is Psalm 25, vers 3 en vers 9. In het gedeelte uit Hebreeën dat vanavond aan de orde is, komt naar voren waar God wel en niet aan denkt. En daarom zingen we vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En we zingen ook waar God niet aan denkt. Neem mijn zonde uit, meedogen gunstig weg, gedenk die niet. Psalm 25, vers 3 en 9 is ons amen op het belijden van ons geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, grote en heilige God in de hemel. We danken u. Dat we elkaar hier vanavond in de kerk mogen ontmoeten. Maar wat meer is, dat u, de levende God, ons vanavond wilt ontmoeten. Dat de deuren van uw huis zijn opengegaan en dat alles klaar is gemaakt om vanavond eredienst te hebben. En dan weet u, Heere, hoe we gekomen zijn. U weet of er verlangen in ons hart is om te horen naar uw stem, in uw woord en in de verkondiging van uw woord. U weet, Heere, of we misschien gekomen zijn met een hart vol verdriet en moeite en zorg. Heere, wilt u dat voor een moment van ons afnemen? Opdat we vanavond dwars door alles heen de Heer Jezus mogen zien. U weet het, Heere, wanneer het misschien dor en droog is in ons hart. We gekomen zijn omdat het moest of omdat we het gewend zijn. Maar dat u en uw woord voor ons gevoel zo ver weg zijn. Heer, u heeft in de natuur grote wonderen gedaan. Na zoveel droge weken gaf u regen. En we mogen nu zien hoe het weer opgroeit, weer opbloeit. Wonder van u, en daar danken we u voor. Maar Heer, als nou bij ons droog is, dor, lauw, koud, dan bent u toch die God die vanavond stromen van zegen kunt geven. Als er misschien nog nooit van kwam in ons leven, om ons door het levende geloof aan u verbonden te weten, of als het misschien heel ver weg is gezakt, Heere, dan mogen we toch grote dingen van u verwachten. Wilt u dan komen door de kracht van uw geest en geven dat uw dienaar uw mond mag zijn en dat ons hart open gaat voor dat heerlijke evangelie waarmee u naar ons toekomt. En Heere, geef ons een gans verbroken geest, dat we onszelf kennen zoals we zijn, in onze zonde, in onze schuld, in onze verlorenheid, in onze lauwheid en flauwheid. En dat we vanavond of zicht mogen krijgen op het offer van de Heer Jezus, dat daar dwars doorheen kan breken. Onze ogen zijn op u, Heere. We verwachten het van u, de levende God, want van ons is er geen verwachting. Denk aan het vaderlijk meedogen. Neem onze zonde gunstig weg en gedenk die niet. Maar geef dat we vanavond uw heerlijke nabijheid mogen ervaren. En gesterkt en vertroost de week in mogen gaan. Hoe onze omstandigheden ook zijn. Hoe ons leven ook ging. Hoe ons hart ook is, u bent de Almachtige en voor u is niets te wonderlijk. Erbarm u dan over ons, naar de grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil alleen. Amen. We openen vanavond het woord van God allereerst in Jeremia 31 en vervolgens lezen we Hebreeën 8. Onze eerste schriftlezing is Jeremia 31, omdat daar ook over verbond gesproken wordt. En misschien ook wel om een misverstand te voorkomen, zodat ik zeker weet dat er niemand straks naar huis gaat en zegt: het Nieuwe Testament is belangrijker dan het Oude Testament. Dan zou u de preek niet begrepen hebben. We leren vanavond de rijkdom van het Oude en van het Nieuwe Testament. En daarom lezen we eerst Jeremia 31 vanaf vers 27. En vervolgens Hebreeën 8. De versen 27 tot 34 uit Jeremia 31, waarboven staat belofte van een nieuw verbond. Zie, Er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren. Dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten, zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken, om omver te halen en te vernielen en hun kwaad aan te doen, spreekt de Heer. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit dat land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen we nu uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 8. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere belofte is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zei hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Tot zover de lezing van het woord van God. Centraal in de verkondiging staat Hebreeën 8, En laat ik als kerntekst het laatste vers noemen. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Boven de preek heb ik geschreven bevrijdende kritiek. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. Psalm 89, vers 2 en vers 12, waar het verbond bezongen wordt. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Mijn goede tierenheid, zijn rijkstroon eeuwig stijven, en mijn gemaakt verbond met hen bestendig blijven. Psalm 89, vers 2 en vers 12. We zingen dus ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 89, vers 2 en vers 12. En vooraf mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Bevrijdende kritiek. Ons amen op de verkondiging van Gods woord is een lied op het grensvlak tussen Oude en Nieuwe Testament, de lofzang van Zacharias, waar hij ook het verbond bezingt en dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed die hij weleer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. De lofzang van Maria, vers 2, God had het tot een troost gemeld. De lofzang van Maria, vers 2, is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, dit gaat pijn doen. Pijn bij de Hebreeën, bij de Joden, maar ook bij ons. Want het klinkt wel zo mooi aan het begin, dat de Hebreeën schrijver zegt, de hoofdzaak, nu kom ik tot de kern, is dit, zo'n hoge priester hebben wij in de hemel. Dat klinkt heerlijk. Een heerlijke belijdenis die intussen wel pijn gaat doen vanavond. Want de schrijver gaat zijn lezers onder kritiek stellen. Hij stelt hun geloof onder kritiek. Hij zegt het kan en het moet beter. Jullie verbond is niet bepaald onberispelijk. Het is verouderd verklaard en het staat op het punt om te verdwijnen. Nou, dat raakt. Als mensen kritiek hebben op ons geloof, op wat we diep in ons hart belangrijk vinden. Kritiek op onze vormen, of kritiek op de inhoud, kritiek op hoe we het geloof beleven, ja, dat doet pijn. En als in de verkondiging van Gods woord onze zonden aangewezen worden, als we onder kritiek gesteld worden, doet pijn, vinden we niet zo fijn. Maar wat pijnlijk is, dat kan intussen wel heel hard nodig en zelfs bevrijdend zijn. Laten we maar eens bezien waar het bij de Hebreeën aan schortte. En dan ook horen of dat ook misschien ons geldt. En dat zou wel eens meer kunnen zijn dan we voor lief willen hebben. Het is niet voor niets dat dit hoofdstuk inzet met de hemelvaart. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En dat klinkt prachtig. De Heer Jezus is in de hemel. Altijd heerlijk, hè? Hemelvaartsdag. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Maar daar zit nu net voor de Hebreeën het probleem. Bij hen begon er op de hemelvaartsdag eigenlijk een probleem. Want ze geloven wel dat Jezus de Messias is. Er zullen erbij geweest zijn die hem gevolgd hebben toen hij op aarde rondwandelde. Maar nu hij naar de hemel is gegaan, hoe moet dat nu verder? Tot geloof gekomen dat hij de Messias is? Maar hij is naar de hemel terug. En wat doe je dan als het Sabbat wordt? Naar de synagoge? En wat doe je als de feesten aanbreken? Naar Jeruzalem? Offerdier mee? Hebben ze altijd gedaan? Hoe moeten ze het Pascha nu gaan vieren? Dat raakte hun hart. Zeker zij die de diepe betekenis ervan hadden leren begrijpen. Het wonder. Dat dier geofferd. Mijn zonde op de kop van het lam. Wat moeten we daar nu mee? Want jij zegt nu zelf, wat je je leven lang gedaan hebt. Wat je al van je vader en je moeder daar breek je toch niet zomaar mee. En dat niet alleen. Als je er al voor kiest. Vanuit de gedachte dat Jezus naar de hemel is gegaan. En dat hij het offer is. Als je er al voor kiest om niet meer mee te doen aan die feesten. Wat zullen de andere Joden dan wel zeggen? Wat voor kritiek krijg je niet over je heen? En ja, nu we het er toch over hebben. Wat moeten we eigenlijk met die spijswetten? Moeten we ons daar toch ook niet gewoon aan houden? Het is ingewikkeld geworden nu de Heer Jezus naar de hemel is. En ze hebben de neiging om zich maar weer mee te laten nemen. Terug naar die offerdienst, terug naar die spijswetten, terug. Maar wel verder bij de Heer Jezus vandaan. En daarom is de Hebreeën schrijver kritisch. Hij zegt, waar jullie mee bezig zijn, is verouderd verklaard. Daarom het voorbeeld van die kabelgravers. Die deden nog precies hetzelfde als ze al die jaren bij hun baas al gedaan hadden. En het had alle zin van de wereld. Zo werden de kabels gelegd. Maar als er geen kabel meer ingelegd wordt, ja, dan is het nutteloos geworden. Nou, zegt de Hebreeën schrijver, met alles waar jullie mee bezig zijn, zie je iets heel belangrijks over het hoofd. Vers 2. De ware tabernakel, dat is niet de tempel in Jeruzalem, maar de echte tabernakel is de hemel. Daar is het offer naar teruggegaan. Daar is onze Jezus. En die tempeldienst, dat is maar een beeld. Een afschaduwing. En als je bij dat beeld blijft hangen, en als je daar weer naar teruggaat, Dan doe je eigenlijk zoiets als een kraammoeder. De kraamvisite die komt eraan. Krijg ik beschuit met muisjes en koffie. En dan vraagt op een gegeven moment die kraammoeder, wil je de kleine nog zien? Ja, natuurlijk, daar ben je voor gekomen. En in plaats van dat ze dan de baby uit de wieg haalt, laat ze het fotootje van de echo van 3 maanden geleden zien. Ja, natuurlijk is dat de baby, dat is waar. Maar als je dat laat zien, dan mis je waar het echt om gaat, om het kind. Nou, als je blijft hangen bij die offerdienst, wat je inderdaad je leven lang al gedaan hebt, dat is waar. Dan heb je niet in de gaten waar het echt om gaat, om wie het echt gaat. Hij die in de hemel is. Er is een nieuw verbond nodig geweest. En dat is veel voortreffelijker dan het verbond dat verdwijnt. We proberen nog even mee te denken en mee te luisteren met de oren van die Hebreeën. Voelt u hoe moeilijk dat voor hen geweest moet zijn? Hoeveel verwarring dat er was? We zeggen wel eens dat wij in een verwarrende tijd leven als het over de kerk gaat. Zoveel verschillende gedachten en zo. Maar toen was het ook wat. Toen was het ook moeilijk. En laat ik voordat we verder gaan vooral onderstrepen dat bij alles wat de Hebreeënschrijver ons leert er geen streep door het Oude Testament gaat. Helemaal niet. Er gaat ook geen streep door vormen. Vormen die kunnen heel zinvol zijn om de inhoud op een goede manier te bewaren. Daar gaat het niet om vanavond. En dat Oude Testament, dat heeft niets van zijn kracht verloren. Neem nu alleen maar de psalmen. Hoe vaak zijn ze al geciteerd in Hebreeën? Die heen wijzen naar de Heer Jezus. En hoeveel kunnen we wel niet leren van hoe God met Israël handelde, de God van het verbond. Nee, dat blijft recht overeind staan. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus, als je dat eens nagaat, zo ontzettend vaak het Oude Testament betrekt bij wat hij de mensen wilde leren. Maar toch is de Hebreeënschrijver kritisch. Toch gebruikt hij die grote woorden. Waar jullie mee bezig zijn is verouderd. Het heeft zijn kracht verloren. Ik kan me zo voorstellen dat ze toch even hebben zitten shaken, die Hebreeën. Dat is nogal niet wat. Want jij zegt nu zelf, God had toch die offerdienst ingesteld. Het lijkt bijna of die Hebreeën schrijver nu zegt, en God schiep het verbond en God zag dat het toch niet zo goed was, verouderd. Is dat wat de Hebreeën schrijver zegt? Nee. En toch is er een ontzettend groot probleem met dat oude verbond. Je zou kunnen zeggen, toch is er een ontzettend probleem met die wet van God op Sinaï. Doe dat en je zult leven. Daar is een ontzettend groot probleem mee. Wat is nou het probleem? Heeft God iets niet goed gedaan? Nee. Vers 9. Want zij bleven niet in mijn verbond. En ik heb geen acht meer op hen geslagen. Kijk, en nu wordt de pijn van de Hebreeën, wordt onze pijn. Wij bleven niet in het verbond. Wij hebben God niet gehoorzaamd. Geloven we dat? Zien we dat in gemeente? Of is het besef van onze schuld, de eerste psalm die we zongen, een soort gepasseerd station geworden? Leven we over de zonde heen? Of hebben we een diep besef dat het ook ons geldt? Zij blijven niet in mijn verbond. En wat geeft het dan? Als die Hebreeën zich hun leven lang aan die offerdienst houden. Wat is nou eigenlijk het probleem? Dat ze bepaalde dingen wel en niet eten. Zoals ze hun leven lang gedaan hadden. Het probleem is dat je met al die godsdienst zomaar aan de Heer Jezus voorbij kunt kijken. En dat je niet inziet waarom dat verbond tekortschiet. Mijn verbond, moest horen wat God dan zegt, we hebben het samen gelezen. mijn verbond dat zij verbroken hebben. En dan staat het er zo teer. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. De Heere had in liefde Israël, dat slavenvolk, dat onderdrukte slavenvolk in Egypte, tot zijn volk gemaakt. Hij had ze getrouwd. Had ze al zijn liefde gegeven. Maar ze hebben het verbroken. En toen wij hier gedoopt werden, of waar dan ook, toen heeft God ons al zijn liefde gegeven. Ons bij onze naam geroepen. Alsof hij ons trouwde. Zijn trouw beloofde. En als vanavond de vraag aan u en aan jou en aan mij. Wat hebben wij daar nou mee gedaan? Met die belofte. Met die trouw van God. Ik hoop dat we dat eerlijk voor onszelf inzien. Doe dat, zei God, en gij zult leven. En we hebben het niet gedaan. En als we denken dat we er komen met een beetje godsdienstigheid, regelmatig naar de kerk, een beetje lezen, een beetje bidden, dan maken we dezelfde denkfout als die Hebreeën. Want wij hebben het verbond verbroken. Dat is de kritiek van het woord van God van vanavond. En dan moet je maar heel concreet aan de afgelopen week denken. Of was er helemaal niks? Is er helemaal niets geweest waar je tegen Gods verbond inging? Was het alleen maar liefde voor God en liefde voor je naaste? Dus dat is het hoofdprobleem. We hebben het verbond verbroken. En het tweede is, als je aan die vorm, aan die oud-testamentische instellingen vasthoudt, ja, dat is trouwens wel heel aantrekkelijk, hè? Ineens snap ik het waarom dat die Hebreeën dat graag wilden. Dan kun je wat doen. Dit doen, dat doen, zus doen, dat willen we eigenlijk ook wel. Onze godsdienstige verplichtingen. En we zeggen het niet, maar kijk eens, Heere God, wat we allemaal voor u doen, dat kunnen de buren niet zeggen, wij wel. Dan maak je van die diepe dienst van de offers, maak je een verdienmodel. En dat kunnen wij ook zomaar doen. Dat verdienen, dat zit heel diep in ons. Nou, hoor dan maar wat God daarvan vindt. Ik zeg het maar gewoon, vers 9. Ik heb geen acht meer op hen geslagen. Daarmee komen we er niet. Het verbond is de verdwijning nabij. En nu komt het. Wat had God gedaan in dat eerste verbond? Hij had zijn wet gegeven. Op die twee stenen tafelen aan Mozes. Daar had God als met zijn vinger zijn goede geboden opgeschreven. En die geboden die hebben we nu niet gehouden. En God zou kunnen zeggen, dan ben ik er klaar mee. Dan breek ik definitief. Met Israël, met Hervormd Kerkwijk, met u, met jou, met mij. Maar wat doet God? En dat is zo'n wonder. En laat dat vanavond bevrijdende kritiek zijn. Dat is zo'n wonder. Dan zegt God, nou zal ik een nieuw verbond geven. Twee nieuwe stenen tafelen? Nee. Want dat gaat dan bij ons niet worden. Daarvoor zijn we te diep gevallen. Wat zegt God dan? Ik zal mijn wet in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Vers 10. En dat is zo'n wonder. Dan zegt God, als jullie dan zo zijn, dat je mijn goede geboden niet houdt. Als jullie dan zo zijn, dat je die wet van mij verbreekt. Dan zal ik door mijn Heilige Geest iets nieuws maken. En daar kan dat oude niet tegen op. Sterker nog, daar kunnen we zelf niet tegen op. Want dan schrijft God door zijn Heilige Geest het in ons verstand en in ons hart. Is er nou vanavond iemand in de kerk die zegt, ik breng er in mijn leven zo weinig van terecht, de mensen moesten eens weten. Die wet van God, hem liefhebben, boven alle mijn naast als mezelf, ik heb er niks van terechtgebracht en ik ben bang dat ik er morgen weer niks van terecht breng. En dan zegt God, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar nou zal ik een nieuw verbond geven. Zal ik het in je hart schrijven. Zal ik het in je verstand geven. Door de Heilige Geest. Dan komt het vast te liggen. Dan maak ik je nieuw. Dat is nou het nieuwe verbond. Dan maak ik jou nieuw. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Is er nou iemand die tot vanavond niet durfde te zeggen dat hij een kind van God was? Ik snap het hoor. Als je op jezelf ziet. En dan zegt God vanavond, ik zal jou tot een God zijn. En jij zult mij tot een volk zijn. Zij zullen mij alle kennen, vers 11, van klein tot groot. Is er iemand die daarom verlegen is vanavond? Die zegt, als het van mij afhangt, dan kan het inderdaad niet. Ik heb zo'n hart als de Hebreeën. Dan mag ik vanavond verkondigen, er is een nieuw verbond. En God zal er zelf voor zorgen dat hier en hier komt. Ik zou niet weten waar ik het anders van hebben moest. En u en jij. Dan van dit nieuwe verbond. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan zijn we bij de hoge priester die in de hemel zit. En daarom, de doop maakt niet zalig, het avondmaal maakt niet zalig, offeren in de tempel maakte niet zalig. Maar als je je hart opwaarts verheft in de hemel, waar Christus is, dan ligt het vast. Laten we niet naar dat echootje blijven staren, maar laten we op het kind van Bethlehem, laten we op de grote hoge priester zien. Hij heeft alles volbracht. Ja, zegt iemand, maar mijn zonde dan? Nou, er gaat nog meer evangelie open. Vers 12. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Die hoge priester die de tempel inging, was slechts een beeld, een afschaduwing. Maar het wees hij naar hem, die alles zo heeft volbracht, dat God niet meer aan onze zonde denkt. Daarom is dat voorhangsel gescheurd en is de toegang vrij. Ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Vrucht van wat u deed voor mij. Mag ik u nodigen om tot deze Jezus te komen. Om door het geloof op hem te zien. Zo is het. Al is de tempel er niet meer, is het elke keer weer als het evangelie verkondigd wordt, bediening der verzoening. God wil genadig zijn. Ja, kijk, wie zichzelf te goed voelt, wie het liever zelf een beetje doet, die houdt zich misschien nog wel op de been met een beetje godsdienst. Trouw naar de kerk, een beetje geld geven, straks weer meedoen in het winterwerk. Maar wie zichzelf leerde kennen als een verbondsbreker, die mag van dit evangelie leven. En die mag weten, mijn ongerechtigheid, mijn zonde, mijn wetteloosheid, mijn dwarsheid tegen het evangelie in, dat wordt door deze God overwonnen. Hij schrijft het in mijn verstand en hij schrijft het in mijn hart. Omdat er in de hemel een hoge priester is die bij zijn vader pleit. Met zijn eigen bloed. En hoe diep zijn dan deze woorden? Wat God doet met onze zonde en ons wetteloos gedrag. Als je de Heer om vergeving vraagt. Jongens en meisjes, dan is die niet boos meer. Dan mag je weten dat het goed is tussen de Heere God en jou. Als je hem eerlijk je zonde beleidt. Als je tot hem bekeert. Maar het staat er eigenlijk nog dieper. Er staat niet dat hij dan niet boos meer is. Nee, het staat er nog dieper. Dan denkt hij er niet meer aan. Dat is zo anders als bij ons mensen. Hè? Als iemand mij iets heeft aangedaan. En die komt keurig op zijn knietjes vergeving vragen. Nou, dan ben ik wel zo jou en dan vergeef ik je dat. Maar dan denk ik er stiekem achteraan, maar vergeten doe ik het nooit. En iedere keer als ik hem weer zie, heb ik dat in gedachten. Zo zijn wij. Maar nou zegt God, ik denk er niet meer aan. Is er iemand in de kerk die last heeft van zijn zonde? Die er misschien telkens weer aan moet denken wat hij afgelopen week weer gedaan heeft. Of misschien wel iets van 25 jaar geleden, wat niemand weet. Kan constant in je gedachten zijn. Het zweeft voor je ogen. En dan zegt God vanavond, ik zal er niet meer aan denken. En zeg nou zelf, als God er nou niet meer aan denkt, zouden wij er dan nog wel aan moeten denken? Hij doet het voor altijd weg. Bevrijdende kritiek. Kritiek, dat is waar. Maar Hebreeën, tegen dit heerlijke verbond kan niets op. En tegen dit evangelie, gemeente, kan niets ter wereld tegenop. Mijn beste jongeren. Een wereld kan misschien veel te bieden hebben. En sluit erg aan op ons hart, ik weet het. Maar weet, wat deze God jou vanavond te bieden heeft. Daar kan niets en niemand tegenop. Daarom, geloof in deze hoge priester. En je zult zalig worden. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, Vader van onze Jezus Christus, U die uw Zoon aan uw rechterhand weet, die ook voor ons bidt. Samen komen we tot U. Om U te belijden. Dat is het offer dat U van ons vraagt. Met een verbroken geest. Hoe de zonde ons parten kunnen spelen. Ook na ontvangen genade. En hoe de duivel er handig gebruik van weet te maken. Om ons te leren en te zeggen. Dat die zonden in de weg staan tussen u en ons. En het is waar, Heere. Dat staan ze ook. We moeten ze u belijden. Er is zoveel. Van vroeger en van nu. En als we het niet inzien, Heere, ontdek ons er maar aan. Door de kracht van uw geest. Maar tegelijkertijd mogen wij u danken. Voor dit nieuwe verbond. Want ook wij, zoals we hier zitten. Zouden met het oude verbond eeuwig omkomen. Omdat we uw woorden niet hebben gehouden. Omdat we gezondigd hebben tegen de hemel, tegen u. En we zijn het niet meer waard uw kind genoemd te worden. En we zijn het nieuwe verbond ook niet waard. En daarom, Heere, danken we U. Dat U het bent. Die door uw Heilige Geest die wet in ons schrijft. Daar moeten we het van hebben, Heere. En daar bidden we om. Voor ons allemaal, hier in de kerk en thuis. Dat zo U ons leven bewerkt door de kracht van uw Geest. Dat we niet opgaan in wat van deze wereld is. Ook niet opgaan in een beetje godsdienst en vroomheid van onszelf. Maar dat we op de Heer Jezus zien. Wetend dat U in Hem nooit meer aan onze zonde denkt. Nooit meer. Zegen uw woord voor ons allemaal. En geef, Heere, dat dit wonder, dat dit nieuwe verbond ons ook aanspoort om in liefde onze naasten tegemoet te treden in de week die voor ons ligt. Om de ander te vergeven, de ander lief te hebben. En geef dat het ons aanspoort om bovenal, niet alleen de zondag, maar al de dagen van ons leven, onze harten opwaarts te verheffen en met U te leven, van stap tot stap en van dag tot dag. Wilt U zo met ons de week ingaan? We weten niet wat het ons brengt. Maar zou U willen geven, Heere, zoals door de milde regen van de afgelopen weken het gras weer groent, weer opspruit, dat het zo ook in ons leven mag groeien en bloeien tot Uw eer, dat we vruchten dragen die U zo waard bent. En zegen ons dan in alles wat ons bezighoudt vanavond, maar ook als we denken aan de week die voor ons ligt. En dan weet U alle dingen. Als onze kinderen weer naar school gaan, er misschien ook tegenop zien, geef dat ze het goed mogen hebben. Als we ons werk hebben of juist dat moeten missen. Als er vreugde is of juist verdriet. Geef Dianne en Arnold een rijk gezegende week. En we bidden, Heere, voor Aart en Ersje. Wilt U liefdevol Uw vleugels rondom hen, om hun dochter en de anderen heen slaan. En ze met Uw vertroostende genade nabij zijn. En we bidden voor een ieder die ziek is, lichamelijk, maar ook psychisch. En voor degene die liefdevol en machteloos om de zieken heen staan. Om hen die ze proberen te behandelen. O Heere, wat is er een nood. Wat is er een ellende in deze wereld. Doe Uw koninkrijk maar komen. En maak maar een eind aan alle zonden en alle gevolgen van de zonde. Want dat nieuwe verbond, dat leert ons toch ook dat U alle dingen nieuw zult maken. We bidden, Heere, voor de tijd dat het nog duurt dat U terugkomt. Zegen hen die over ons gesteld zijn, die ons moeten regeren. In deze wereld, de grootte van de aarde, beweeg ze tot vrede voor de volken. In ons eigen land, onze eigen regering die weer aan het werk is gegaan, geef ze wijsheid, maar geef ze ook gehoorzaamheid aan U en Uw woord. Zegen onze provincie, zegen onze plaatselijke gemeente, de gemeenteraad, de burgemeester. En we bidden in het bijzonder, Heere, voor hen die als christen in de politiek willen staan. Gedenken met dankbaarheid onze oud-burgemeester De Kort, die deel uitmaakte van onze gemeenten, jarenlang het ambt in de kerkraad mocht dragen, voor wat u ons in hem hebt gegeven, nu hij afgelopen week stierf. We danken u wat u in hem gaf, als burgervader van onze gemeente. En wat u nog steeds geeft, dat er christen in de politiek mogen zijn. Opdat wij een stil en een gerust leven mogen leiden. En we bidden voor de nabestaanden van onze oude burgemeester. Wees u ze nabij, ook morgen. Als ze hun vader en opa moeten gaan begraven. Zo bidden we voor een ieder die het moeilijk heeft. In moeite en verdriet. In pijn en ellende is. Soms kunnen we het met elkaar delen. Kunnen we in liefde rondom elkaar staan. Soms is er een verborgen kruis. U weet alle dingen. Grote God, ontferm u in alle omstandigheden van het leven over ons. En wees ons genadig. We bidden voor onze jongeren. Wees ze nabij. In een wereld die aan hen trekt. Geef dat dit evangelie hun hart mag hebben. En dat de hoge priester in de hemel alles voor hen mag zijn. Zo bidden we, Heren. Bouw uw koninkrijk in Kerkwijk Del Wijnen Nederhemert, in Bruchem, wereldwijd, opdat uw naam groot mag zijn. Dat bidden we, uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog één keer van het verbond, Psalm 111. En dan de heerlijke wetenschap dat dat nieuwe verbond, dat God niet meer aan onze zonde denkt, tot in eeuwigheid bewaard zal zijn. Hij is het die verlossing zond. Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.